We willen vanmiddag stilstaan, gemeente, bij artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 5. Al deze boeken, dat zijn de boeken die in artikel 4 genoemd zijn, alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek. Om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfel al wat daarin begrepen is. En dat niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en voor zodanig houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn. En terwijl wij ook, zij ook het bewijs van dien bij zichzelf hebben, gemerkt dat de blinden zelfs tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn geschieden. Gemeente, als u de Statenvertaling opslaat, dan ziet u het titelblad Bijbel, dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en het Nieuwe Testament. Door last van de hoogmogende heren, Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden. En volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Al de kanonieke boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, we hebben de vorige keer gezien, die voldoen aan de norm. En ze zijn norm voor het kerkelijk leven, voor de kerkelijke leer, eigenlijk voor alles wat er in de kerk plaatsvindt en ook voor het leven van ieder persoonlijk, normerende norm. En we lezen hier dan ook dat wij die boeken voor kanoniek houden. Tot maatstaf, om ons geloof daarna te reguleren. We moeten een regel hebben van het geloof. Je kunt dat niet vrijgeven, je kunt niet zeggen, iedereen moet maar zelf geloven wat hij zelf wil. Dat kan niet in de kerk. De kerk staat ergens voor. Om ons daarop te gronden, ja, je moet ook een fundament hebben onder de leer. En de leer moet op dat fundament ook werkelijk vast en stevig zijn gegrondvest. En om ons geloof daarmede te bevestigen. Want als iemand je vraagt, waarom geloof je dat? Waarom denk je dat dat zo is? Dan moet je ook vanuit de schrift kunnen aanhalen waarom dat je iets gelooft. Je moet het geloof daarmee kunnen onderbouwen en bevestigen. En daarom geloven wij niet zomaar alles, zegt Guido de Bray. Tegen de koning van Spanje, Philips II, aan wie hij dit gericht heeft. Men kan van ons wel beweren dat wij vrijgeesten zijn. Dat we mensen zijn die alles maar los willen gooien. Maar hier, dit is het waar wij voor staan. Daarom is het allemaal zo volledig uitgeschreven, al die Bijbelboeken. En dat artikel over die kanonieke boeken en die apocryfe boeken, hè, om duidelijk te maken, hier gronden wij wel ons geloof op en op al dat andere doen wij dat. Niet, de koning van Spanje moet weten dat wij geen ketters zijn, zoals van ons wordt beweerd. Dat wij niets anders begeren dan naar de schrift te leven. Daarop ons geloof te bouwen. Daar ons naar te reguleren en ons daarmee te bevestigen. En zo hoort het natuurlijk, gemeente, in iedere kerk te zijn. Want een kerk die het woord loslaat, of vrijgeeft, van je mag geloven wat je zelf wil, Dat is geen kerk. Dat is een onkerk geworden. En een christen, iemand die zegt dat hij een christen is, maar zich niet in alles aan wat er in de schriften staat wil onderwerpen, die is geen christen. Misschien is hij nog wel erger dan een heiden, want die weet niet wat hij doet. Hij verfrommelt datgene wat heilig en wat kanoniek is. Heilig en kanoniek, zegt onze belijdenis. Al deze boeken heilig en kanoniek om ons geloof te reguleren. Om ons geloof daarop te bouwen en ons geloof daarmee te bevestigen. Gemeente, dat was in de dagen toen Guido de Breij dit schreef, was dat natuurlijk een belangrijk punt richting de Rooms-Katholieke Kerk, waar Philips II ook deel van uitmaakt. Alleen de schrift. Zei Rome dan wat anders? Ja. Rome zei, de schrift, dat is één bron van openbaring. Maar de openbaring is na de schrift doorgegaan, want de Heilige Geest openbaart zich ook aan de kerk, de eeuwen door. En er zijn dus waarheden bijgekomen, de traditie van de Heilige Stoel. Van de Roomse kerk. En die heeft naar de opvatting van Rome evenveel gezag, eigenlijk nog meer, dan de Heilige Schrift. Want als een leerstelling van de kerk zich niet verdraagt met wat er in de schrift staat, dan is de leerstelling waar en de schrift wordt gelaten wat het is. Maar de leerstelling, daar beroept men op, want de Heilige Geest maakt zichzelf in de loop van de eeuwen meer bekend dan vroeger. En als die nu aan de kerk bekend maakt dat het zus is, dan is het dus niet meer zo zoals het toen was. Dan beroept men zich dus tevergeefs op de Heilige Schrift. Het was dus in de kerk van Rome niet alleen een kwestie van de mensen kenden de Bijbel niet. Helaas was dat ook zo. Ze moesten geloven wat de kerk geloofde. Geloof maar wat de pastoor je voor zegt en vraag maar niet te veel waar dat op stoelt en bouwt. Geloof maar wat de kerk gelooft. Maar het was ook een kwestie van schrift en traditie. De leertraditie van de kerk van Rome. Waarbij de leertraditie de heilige schrift eigenlijk nog overvleugelt. Nu is dat geding met Rome natuurlijk er nog steeds. Al worden we dat niet iedere dag meer gewaar. Hier op Urk is ook helemaal geen Rooms-Katholieke kerk. Maar in onze tijd hebben we, als het gaat om het gezag van de Bijbel, hebben we wat anders aan ons hoofd. We hebben in onze tijd te maken met de verschrikkelijke schriftkritiek die overal wordt aangehangen. Overal gelukkig niet, maar wel op veel, heel veel plaatsen en ook in heel veel kerken, die richt ook in Nederland heel veel schade aan. Sinds de verlichting, zeg maar zo'n beetje de 18e eeuw, eind 17e, 18e eeuw, de verlichting deed intreden, meende de mensen, ook de theologen, dat de menselijke reden, het menselijke verstand, ook zijn woordje zou moeten meespreken. En je moest dus niet het gezag van de schrift zomaar aanvaarden, maar kijk, klopt het wel? Komt het wel overeen met mijn redelijke denktrand? En dat betekende dat heel wat uit de schrift als mythe, als sage, als legende, als onhistorisch erfgoed, onhistorisch, aan de kant werd gezet. De schepping, de zondvloed, de geschiedenissen van de aartsvaders, enzovoort, enzovoort. Men kon dat allemaal niet meer zo letterlijk nemen, niet meer zo letterlijk als dat men dat altijd had gedaan. Want men vroeg zich af, al die wonderen, kunnen die nou wel echt gebeurd zijn? Dat kan toch geen mens bevatten? Nee, dat kan ook geen mens bevatten. Maar dat bevatten van de mens, dat werd wel tot leesregel van de Bijbel gemaakt. En dat is in de eeuwen daarna eigenlijk alleen maar steeds erger geworden. De Bijbel wordt in onze tijd totaal onder het fileermes gelegd. Nou, dat weet men natuurlijk wel wat een fileermes is. De Bijbel wordt op het fileermes gelegd, onder het fileermes. En er wordt van alles en nog wat afgeschraapt, wat niet meer van deze tijd zal kunnen zijn. En dat is eigenlijk in het protestantisme zeker niet minder het geval dan in de Rooms-Katholieke Kerk. Die ellendige schriftkritiek die al zoveel schade aan de kerk heeft berokkend. Het is dus heel verkeerd als wij iets anders tot norm gaan maken. Wat kunnen wij met ons verstand bevatten? Wat kan ons verstand verdragen? Dat wordt dan de leesregel van als je de Bijbel leest. Maar het kan ook zo zijn dat ons gevoel dat wordt. En dat zie je wel meer in de evangelische hoek. Steeds meer eigenlijk. Was men daar aanvankelijk heel schriftgetrouw, enkele tientallen jaren geleden. Tegenwoordig zie je heel veel van als het goed voelt. Als het goed voelt. Ja, dan wil men het wel uit de Bijbel aanvaarden. Alles wat mij goed bevalt. Alles wat mij mooi toeschijnt. Ja, dat omhels en omarm ik. Maar dan kom je dus wel met een dun Bijbeltje te zitten. De mooie dingen, die wil je accepteren, maar de scherpe dingen, en het woord is toch ook in tweesnijdend scherp zwaard. Je hebt wet en evangelie, je hebt zonde en genade. Men neemt alleen maar datgene aan wat men horen wil. Dat zie je eigenlijk steeds meer, wat goed voelt, wat bevalt. En zelfs tot in de uiterst rechtse hoek van de kerken toe, zie je dat verschijnsel, dat zie je dan. Dan zegt men soms wel eens van, ja, de Bijbel zegt het wel zus, maar Gods volk ondervindt het anders. Misschien hebt u dat hier op Urk ook wel eens gehoord. De Bijbel zegt het wel zus, maar Gods volk die ondervindt het anders. En ja, dat ondervinden van Gods volk, dat is dan toch de maatstaf waar men het op aan laat komen. En dan wordt de schrift toch eigenlijk ook aan de kant gezet. Hè? Dat is ook een vorm van schriftkritiek. Die in de kerk, een gereformeerde kerk, niet te verdragen valt. Hè? Dus de gevaren dreigen van alle kanten. Uit de moderne hoek, waar men de schrift onder het fileermes legt. Maar ook uit die kerken waar men meer op het gevoel drijft. Als mijn gevoel zegt, dit is wat, dan is het wat. En anders laat je het terzijde liggen. En ook waar dus de beleving van Gods kinderen tot norm wordt gemaakt. Zo is het, want zo beleeft Gods volk het. Daar wordt feitelijk ook de Bijbel op dat moment het zwijgen opgelegd. Dat dunkt mij een heel kwalijke zaak te zijn. Hoe komt dat nou dat wij toch zo geneigd zijn om van de Bijbel het onze te denken? En het niet te gebruiken, zoals Guido de Bray zegt, om ons geloof daarna te reguleren, om het daarop te gronden en het daarmee te bevestigen? Hoe komt het nou dat wij niet onvoorwaardelijk het gezag van de Heilige Schrift willen aanvaarden? Gemeente, u begrijpt het al, dat heeft alles te maken met onze boze natuur. Wij willen geen gezag van God boven ons dulden. Wij willen altijd eigen baas zijn. Niet wetende hoe ellendig dat is. Niet beseffende dat we juist daarmee onszelf o zoveel schade berokkenen. Wij willen geen mensen zijn die onze nek buigen onder het woord van de Heere God, nee, onze haan moet koning kraaien. En daarom zie je ook zo alom dat mensen ook zo gemakkelijk Gods woord terzijde leggen. Dat doet u toch niet hopelijk? U neemt Gods woord toch niet alleen maar aan als het u te pas komt? U bent toch niet eentje van het dunne bijbeltje die zegt van nou, dit zijn de dingen die mij aangenaam lijken, mooi lijken. En de andere dingen, ach ja, ze staan er allemaal wel in, maar kijk, dat is heel super gevaarlijk. Wilt u wel geloven, dat is super gevaarlijk als u dat doet. Want dan krijgen we gauw een heel eenzijdige leer. En een halve waarheid is een hele leugen. Een halve waarheid is geen volle waarheid meer. Geen volle waarheid meer. Houd dat heel goed in de gaten. En als men dan ook in onze tijd zoveel ziet dat ook in de kerken het woord van God niet meer bepalend en normerend is in alles. Hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? Dat komt dan omdat men vindt dat het eigenlijk in onze tijd niet meer zo past. Schepping, dat is al achterhaald door de evolutieleer. Dus die dingen kun je toch niet letterlijk opvatten. Vrouw in het ambt, ach, dat is al achterhaald door de positie van de vrouw in onze tijd. Dan kun je toch niet meer verkopen dat je dat volhoudt, dat de ambten alleen maar voor de mannen zijn. De uitleving van homoseksualiteit, ach, Paulus dacht daar wel zo over, maar Paulus leefde natuurlijk 20 eeuwen geleden en wij in onze tijd hebben heel andere normen en waarden. Ja, misschien was dat 40, 50 jaar geleden wel anders, ja dat was ook zo, maar nu in onze tijd vraagt het van ons dat wij er zus en zo over denken, om maar een paar actuele voorbeelden te geven. Dat kerken ook kerken, heel luchthartig omgaan met het woord van God. In de hervormde kerk had je al in de jaren 70 van de vorige eeuw het rapport Klarewijn. Al 54 jaar geleden dus. Klarewijn heette dat rapport. Nou, het schonk geen Klarewijn. Het was een schriftkritisch rapport. Zonder enige twijfel. In de gereformeerde kerken werd het gevolgd in de jaren 80 door het rapport God met ons. Daar ging men uit van het relationele waarheidsbegrip. En dat betekent dit, daar bedoelde men dit mee, dat nou de Bijbel die verkondigt ons inderdaad een woord van God, maar het moet bij ons ook nog overkomen. Hoe komt dat nou bij jou en bij u over? Dat speelt ook een woordje mee. Dat zie je de dag van vandaag heel veel. Wat je niet meer verkopen kunt aan de mensen, dat moet je dan maar loslaten. Bijvoorbeeld de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Daar kun je toch bij de moderne mens niet meer mee aankomen. Dat de Heer Jezus geboren zou zijn zonder toedoen van een man. Door de werking van Gods geest, daar kun je toch in deze tijd niet meer mee aankomen. Nou, dan dat leerstuk, dat parkeer je dan toch gewoon, daar zwijg je gewoon over. En zo andere dingen ook, hè? Aanpassingen aan het denken van deze tijd. Het denken van de moderne mens. Dat is de norm geworden van wat er in de Bijbel waarheid is en geen waarheid is. De hoorder bepaalt de boodschap. En dat is een groot gevaar, gemeente, in tal van kerken. Dat is ook een gevaar bij ons, hè? Dat we over dingen zwijgen omdat mensen die niet zo graag willen horen, dat bijvoorbeeld niet meer spreken over de hel. Omdat dat de mensen zwaar op de maag valt als daarover gesproken wordt. En over zonde en schuld. Omdat de mens van vandaag dat allemaal niet meer wil aanhoren. En oordeel en gericht. Ach nee, spreek ons liever liefelijke dingen, aangename dingen. En dat we dan toch stilzwijgend die dingen een beetje links laten liggen in de prediking van Gods woord. Om slechts nog de dingen die positief zijn, zullen we maar zeggen. die de mens strelen, om die nog in de preek aan de orde te stellen. Wat de mens van vandaag nog pruimen kan, dat wordt dan de norm. Wat in de kraam te pas komt van de mens anno 2020. En dat bepaalt dan de prediking, dat bepaalt wat we zeggen, dat bepaalt wat wij willen horen. En dan is het dunne bijbeltje waarheid geworden, misschien wel meer dan ooit tevoren. Gemeente, die kant moeten we niet op, dat begrijpt u. Wij geloven zonder enige twijfeling, hoort u dat? Zonder enige twijfeling, al wat daarin begrepen is. Daar gaat het om. Dat we dus zonder reserves, zonder mitsen en maren, het woord van God aanvaarden zoals het er ligt. Want ik waarschuw er u voor, als u daaraan begint te tornen, ook persoonlijk daaraan begint te tornen, en zegt van ja, ja dit en dat, ja dan is het gek van de dag. Als u één ding parkeren kunt, dan kunt u er ook 100 parkeren. Dan kunt u de Bijbel wel leegroven en dan blijft dat hele dunne Bijbeltje op een gegeven moment nog over, dat u alleen maar bevalt. Ja, die kant gaat het dan op. Nee, een waar geloof, zei onze catechismus. Wat zei onze catechismus er ook weer van? Een waar geloof, wat was dat? Een zekere en vaste kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Het zijn formulieren van enigheid. Ze zijn het met elkaar eens. Alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En wat is een christen nodig te geloven? Ook in de catechismus. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Alles. Je kunt niet selecteren. Je kunt niet uitkiezen. Het is een kwestie van alles of niets. En voor twijfeling. Ach ja, we twijfelen allemaal wel eens. Maar dat is niet goed. Ik denk bijvoorbeeld aan iemand die begint te studeren aan de universiteit. En die daar te maken krijgt met bijvoorbeeld de evolutietheorie. Nou, dat is best heel wat je dan te verstaan krijgt. En dat je dan wel eens twijfelt. Kan ik wel begrijpen? Kan ik wel begrijpen dat je dan wel eens heen en weer geslingerd wordt? Maar ik zeg niet dat ik het kan begrijpen om daarmee te bedoelen van, nou twijfel maar gerust. Nee, want je moet toch je vasthouden aan dat woord van God. Dat de twijfel je wel eens bekruipt. Dat kan ik me voorstellen. Door al de zogenaamde bewijzen die men dan voor de evolutietheorie heeft. Of dat allemaal wel zo sterk ligt. Dat is maar zeer de vraag, maar men beweert het. En dat je daar dan wel eens van je stuk wordt gebracht, dat kan ik op zichzelf wel begrijpen. Maar jongelui, geef er alsjeblieft niet aan toe. Want wij geloven zonder enige twijfeling. Al wat daarin begrepen is over de schepping, over de verlossing, over de voleinding der wereld. Alles wat de Heere daarin heeft geopenbaard, houdt daaraan vast. Want je houdt geen Bijbel meer over als je daaraan gaat tornen. Wij gaan geen twijfel zaaien. Want dan zul je zonder enige twijfel ongeloof oogsten. Als je twijfel zaait, zul je ongeloof oogsten. Maar waarom geloven we nou zonder enige twijfeling alles wat daarin begrepen is, alles wat daarin is opgenomen? Waarom geloven wij dat nou dan? Dat doen we zeker omdat de kerk het zegt. Omdat de kerk die boeken voor waar houdt. Nee, zegt de brein. Dat heb je nou net even mis. Als je dat denkt. Dat wij alleen maar geloven omdat de kerk dat vindt, dat dat zo is. Dat dat de enige grond zou zijn waarom wij de kanonieke boeken van Gods woord, al wat erin begrepen is, voor waarachtig houden, ontwijfelbaar houden. Dat heb je toch even mis. Het is wel iets wat een rol speelt, natuurlijk wel. Natuurlijk zijn we wel blij dat de kerk van alle eeuwen dat gedaan heeft. Dat die Gods woord heeft geaccepteerd, de vroege kerk. En dat we het Oude Testament uit de hand van het Joodse volk hebben ontvangen. Daar zijn we wel dankbaar voor, hè? Dat we dat ook aan het Joodse volk, aan de God van het Joodse volk te danken hebben. Dat we dat Oude Testament via hen hebben gekregen. En dat we uit de vroege kerk vandaan de geschriften van het Nieuwe Testament er hebben bijgekregen. Natuurlijk zijn we daar dankbaar voor. En dat de reformatie het woord weer helemaal op de kandelaar heeft gezet. Onder het stof vandaan heeft gehaald. En de traditie heeft weggewijfd. Niet de traditie van de kerk, maar Gods woord is bepalend. Sola scriptura, de schrift alleen. Daar zijn we dankbaar voor. En dat de kerk, de rechtzinnige kerk van alle eeuwen, daaraan heeft vastgehouden. Ook onze vader, ook hier op Urk. Daar zijn we dankbaar voor, ook in de tijden toen de vrijzinnigheid rondging in de kerken. Gelukkig is Urk rechtzinnig gebleven. Over het algemeen gesproken rechtzinnig gebleven. Daar mogen we dankbaar voor zijn. De eeuwen door. En ook al tot op de huidige dag toe. Maar het is toch niet, gemeente. Het is toch niet omdat de kerk het zegt vooral. Dat wij dit aanvaarden als boven ene alle twijfeling verheven, hè? Nee, dat is niet zozeer, zo staat er, niet zozeer. Het speelt dus wel enigszins een rol. We aanvaarden natuurlijk de mening van de kerk van alle eeuwen met dank. Maar in zondheid, omdat de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten, dat die boeken van God zijn. Dat is dus veel belangrijker dan wat de kerk ervan vindt. Want het is niet zo, gemeente, dat het woord uit de kerk ontstaan is, maar omgekeerd. De kerk is ontstaan uit het woord. Ja, u zult misschien zeggen, ja, dat is een kwestie van, wat is er nou eerder, de kip of het ei? Die uitdrukking gebruikt men wel eens, hè? Wat is er eerder, de kip of het ei, als men zegt, wel ja, je kunt eigenlijk niet uitmaken wie er eerder was. Je kunt het eigenlijk niet uitmaken, dat is onzin trouwens hoor. Dat is eigenlijk een heel raar gezegde. Want als u mij vraagt, de kip is het eerste. De kip is geschapen. En het ei komt uit de kip voort, ja, dat weten wij ook. Maar de kip is geschapen, hè? Dus het is eigenlijk een hele rare vraag, wat is er eerder, de kip of het ei? Het antwoord is heel duidelijk, de kip is het eerste, dat is heel simpel. En het ei komt daaruit voort. Ja, nogal wiedes. En zo is het hier ook nogal wiedes. De kip is het woord en het ei is de kerk. Want het woord heeft de kerk voortgebracht. Het woord van de levende God. Het gezag van het woord, dat heeft de kerk vast en zeker gesteld. Daar is de kerk van afhankelijk, van het woord van God. En het woord van God is niet afhankelijk van wat de kerk ervan vindt. Nee, zeker is ze dat niet. Het woord van God heeft haar eigen gezag. En dat gezag, gemeente, dat worden wij ook gewaar. Hoe dan? Nou, daar is een heel simpel antwoord op te geven, door u dat woord te lezen. Als u maar spaarzamelijk in dat woord van God leest. En als u het leest zonder erbij na te denken. Als u leest om maar wat gelezen te hebben en dan gauw die Bijbel weer dicht. Dan vrees ik dat u dat nog nooit hebt ontdekt. Dat u alleen maar woorden hebt gelezen. Alleen maar woorden hebt gelezen. Dat kan hoor. Je kunt de Bijbel lezen en alleen maar woorden lezen zonder eigenlijk goed en wel te beseffen wat je nu eigenlijk gelezen hebt. Dat kan. En ik zeg niet dat er ook niet veel gebeurt. Maar gemeente, als je Gods woord mag lezen met een gelovig hart, dan zie je dat het woord van God kracht uitstraalt. Vergelijk dat woord van God nou maar eens met een willekeurig ander boek. Met een spannende roman, om maar eens een voorbeeld te noemen. Nou, die spannende roman, die kan je ongelooflijk boeien, dat geloof ik zeker. Historische romans, zo kunnen nog best wel eens mooi zijn. Of eens leerzaam zijn als het echt een historische romans zijn. Maar, als je die een keer gelezen hebt, dan weet je het wel. Je gaat het volgende jaar die roman echt niet nog een keer lezen, echt niet. Misschien na 10, 20 jaar, ik weet eigenlijk niet zo goed meer hoe het ging. Ik zal dat boek nog weer eens pakken, maar dan heb je het toch ook werkelijk wel gehad, denk ik, hè. Welk boek ook, welk ander boek ook, dat verveelt binnen de kortste keren. En de Bijbel. Gods woord. Altijd weer nieuw. Hoe vaak je het ook gelezen hebt. Ik zou niet durven te zeggen, gemeente, hoe vaak dat ik de Bijbel al doorgelezen heb. Zou ik niet durven te zeggen hoeveel. Ik wil er geen schatting naar maken, maar wel vele tientallen keren, dat zonder enige twijfel. En bij veel gedeelten van Gods woord heb ik diep en aandachtig stilgestaan. Dat wilt u van mij toch ook wel geloven, denk ik. Maar heeft Gods woord mij ooit één ogenblik verveeld? Nog nooit. Dan kan ik met de hand op mijn hart getuigen. Nooit heeft Gods woord mij verveeld. Het heeft me altijd verrast. Als de inhoud van Gods woord aangaat. Altijd verrast. Ik heb altijd weer wat nieuws in de schriften gevonden. Iets wat me bezeerde. Ja, dat ook, want het is een scherp zwaard. Wat me raakte, wat me pijn deed. Zeker dat ook hoor. Want het is niet alleen maar de mooie dingen en de troostelijke dingen die je in Gods woord tegenkomt. Maar je wordt ook als mens aan de kaak gesteld. Zonder enige twijfel vindt dat plaats. Er wordt vloek en oordeel over zondaren uitgegoten in de schrift. Dat is ook allemaal zeker het geval. En als je je dat aantrekt, en dat moet je je aantrekken. Dan doet je dat van binnen zeer. Als het over jou gaat. Het gaat dan over jou. Maar gemeente, dat betekent niet dat je de schrift daardoor aan de kant legt. Hè. Zeg van nou, daar wil ik niet meer in lezen. Nee, want dat woord van God is levend en krachtig. Het gaat je door merg en en die kracht, dat is de kracht van de Heilige Geest. Nogal wie is hè? Want de Geest heeft zelf die woorden ingeblazen in degene die ze gesproken en opgeschreven hebben. De Geest was zelf daarin werkzaam. En hoe komt het nou dan dat ik dat bemerk? Nou, dat komt door diezelfde Heilige Geest. Diezelfde Geest die door het woord spreekt, die openbaart dat aan het hart van wie gelovig de schriften mag lezen. Dan word je de kracht van dat woord gewaar. En dat geldt van de hele Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, gemeente. Hoe menigmaal heb je de kracht van dat woord al niet ondervonden, ook aan je eigen hart en ziel. Het gezag van het woord, dat straalt het woord zelf uit. Dat is dus omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn. Calvijn noemde dat het testimonium spiritus sancti. Oftewel het getuigenis van de Heilige Geest. En daarom zeggen wij dat wij Gods woord zonder enige twijfel aanvaarden en geloven met al wat daarin begrepen is. Niet zozeer omdat de kerk zegt, dat moet je geloven. Prima dat de kerk dat ook zegt. Maar dat is niet onze voornaamste reden om te buigen voor het woord. Want het woord is geen mensenwoord. Het is ook geen kerkenwoord. Het is Gods Het is het getuigenis van de Heilige Geest. En die legt er van binnen getuigenis in onze zielen, in onze harten vanaf. Je wordt dat gewaar. Dit zijn geen mensenwoorden. Dit zijn geen mensenwoorden zoals die in zoveel andere woorden boeken te vinden zijn. Woorden, woorden en nog eens woorden. Dit is meer dan wat ik in de krant lees. Nee, leg de Bijbel maar niet opzij om in de krant te gaan lezen. Je kunt het beter andersom doen. De krant opzij leggen om in de Bijbel te gaan lezen. En je mag ze ook naast elkaar lezen. Zeker. De krant lezen in het licht van de Bijbel, dat is zeker ook niet verkeerd. Maar Gods woord is het getuigenis van de Heilige Geest, niet de krant. Gods woord is het getuigenis van de Heilige Geest. Dat geeft getuigenis van binnen. Dat zij van God zijn. Ik moet even denken aan de kerkvader Augustinus. Ik was in de afgelopen week wat aan het lezen, nog in zijn Confessiones, zijn belijdenissen. Heel indrukwekkend. Waarin Augustinus zijn eigen weg beschrijft. En Augustinus, die had een gelovige moeder, en Monica, heb je ongetwijfeld als wat, hoort hij veel voor een bad. Maar hij ging de verkeerde kant op. Hij heeft zich lange tijd in de secte van de Manicheeën, een beetje duistere secte, heeft hij zich opgehouden. Maar hij begon in te zien dat het daar ook niet te vinden was. Dan gaf hij nog meer voor de oude Griekse filosofen dan wat die Manicheeën leerde. Maar langzamerhand is hij weer teruggekeerd naar de Bijbel, Gods woord. Hij kreeg steeds meer indrukken van, nou die Bijbel is toch eigenlijk zo gek nog niet. Met name toen hij de preken hoorde van de kerkvader Ambrosius in Milaan. Toen werd hij toch weer wat op andere gedachten gebracht. Maar lezende in die Bijbel had Augustinus wel één probleem. Hij vond het soms wat chaotisch, de schrift. Hij vond het eigenlijk literair gezien nou niet van het hoogste gehalte, die schrift. Hij liep tegen dingen aan die zijn geleerde hart toch wat kwelden. Die Bijbel die kwam hem toch een beetje als wat minderwaardig over. Totdat hij op een goede dag ergens in de tuin zat. En toen hoorde hij een kinderstemmetje. En dat zong tolle lege. Dat is Latijn. Neem en lees. Of de jongen of een meisje was, schrijft Augustinus in de Confessiones, dat weet ik niet. De jongen of een meisje was. Maar hij hoorde dat kinderstemmetje zingen. En dat sloeg bij hem naar binnen. Hij pakte de Heilige Schrift en hij ging die schrift lezen als nooit tevoren. Neem en lees. Dat ene kinderstemmetje heeft bij hem de verandering op dat moment teweeggebracht. Hij begon de Bijbel te waarderen in zijn diepe geestelijke inhoud die de schrift heeft. Want ik leg dat geestelijke er niet in, gemeente. Ik leg het geestelijke niet in de Bijbel. Dat moet u van mij ook echt niet verwachten dat ik dat doe. Dat ik denk dat ik geestelijker ben dan dat de Heilige Schrift is. Nou, dat zou de grootste dwaling zijn die je kunt aanhangen. Dat jij de Bijbel geestelijker kunt maken dan dat hij van zichzelf al is. Dat is pure hoogmoed. Alle bevinding moet genormeerd zijn aan de schrift. Moet uit de schrift opkomen. De uitleg van Gods woord moet geheel schriftuurlijk zijn, maar ook de toepassing en de bevinding die daar dan uit voortkomt, die moet geheel naar het woord zijn, anders is er geen grijpstuiver waard. Dus het gaat erom om de schriften zo geestelijk als ze zijn, waarin de geest tot ons spreekt, om die te verklaren en toe te passen voor de mensen. Opdat het gezag, de autoriteit van Gods woord indruk zal maken in het midden van de gemeente. En ik hoop, gemeente, dat u af en toe ook wel eens merkt dat Gods woord op mij indruk heeft gemaakt. En nog steeds maakt. Dat u dat af en toe ook wel eens merkt. Op de Bijbelkring, maar ook in de kerkdienst, als het woord wordt uitgelegd, juist daar ook, dat u dat ook wel eens merkt, dat de ziel daarvan trilt en dat er een beven is voor dat heilige, kanonieke woord van God, waar niets op valt aan te merken. En dat datzelfde beven ook bij u wordt gevonden. Want wel gelukzalig is de mens die voor mijn woord beeft. Die alles aanvaardt wat er in de Bijbel staat. Alles wat er over je gezegd wordt en tot je gezegd wordt over God en van Gods wegen. Dat je dat alles aanvaardt met gewilligheid. En dan heb je de stem des geestes beluisterd. Dan heb je geen ingevingen meer nodig. Dan hoef je het niet meer op een andere wijze van God nog te ontvangen. Nee, als u de schrift mag lezen en daarin spreekt de levende God tot je ziel, dan spreekt de Heilige Geest door middel van de schriften, die openbaart zich aan jou. En dan heb je geen andere bronnen van openbaring meer nodig. Wij hebben de schrift totaal, hè. Zei ik vanmorgen ook al in de preek. Wij hebben de schrift in zijn totaliteit tot en met de openbaring van Johannes toe. Wij hebben geen engelen meer nodig. We hebben geen gezichten en openbaringen meer nodig. Wij hebben de schrift en de schrift spreekt met gezag het woord van God tot ons uit op iedere bladzijde. Lees de Bijbel dan ook tolle lege. Neem en lees en ik hoop dat u dan ook ervaart wat Augustinus ervoer. Hij veranderde van iemand die een beetje met argwaan naar de schrift toekijk, naar een liefhebber van het woord des Heren. En dan is er nog één punt. Nog één punt. En terwijl zij ook het bewijs van die, van haar gezag, bij zichzelf hebben, die schriften. Die schriften hebben het bewijs van die bij zichzelf. Gemerkt, aangezien de blinden zelf kunnen tasten, dat de dingen die daarin voorzegd zijn geschieden. Dus de schrift, daar spreekt de Heilige Geest in. Ze hebben dus het kenmerk daarvan bij zichzelf, het bewijs daarvan bij zichzelf. En dat kunnen bij het lezen van de schrift zelfs de blinden nog wel zien. Nou, een blinde ziet gewoonlijk niet zoveel. Helaas. Het moet een groot handicap zijn. Dat je niet kunt zien. De blinden kunnen niet zien. Maar dit kunnen de blinden nog wel zien. Zelfs de blinden kunnen nog wel zien. Zegt de brein. Dat de dingen die in de Bijbel staan. Dat geen leugens zijn. Dat dat de waarheid van God is. En dat de dingen die ons daarin gezegd worden, dat die ook inderdaad allemaal gebeuren. Uitkomen. Uitgekomen zijn al. Denk je maar eens aan de vele beloften uit het Oude Testament. Waarvan het Nieuwe Testament getuigt. Toen is vervuld geworden. Wat gesproken is door die en die. Toen is vervuld geworden. Hoeveel is er al niet vervuld van alle woorden die de Heere van oude dagen af, van de aartsvaders af, vanaf het paradijs af aan in de moederbelofte gesproken heeft. Hoeveel is er al niet de waarheid geworden van wat er in de psalmen staat en in de profeten. Jezus heeft het zelf allemaal aan de Emmausgangers ook laten zien toen hij overweg met hen ging. Toen hij de schriften opende voor hen. Toen begon het ook te branden daar van binnen. Toen legde dat woord ook getuigenis af van dit is van God, dit is van God. Ze hadden Jezus nog niet eens in de gaten dat hij het was, maar ze voelden het van binnen. Dit is waarheid, dit is van God. Nou, dat is de getuigenis van de Heilige Geest. En alle dingen die nog niet in vervulling zijn gegaan, die zullen nog in vervulling gaan. Alles wat Gods woord heeft gezegd, dat gebeurt altijd. Wat de Heer heeft gesproken, gemeente, je kunt erop rekenen vroeg of laat. En wij weten de tijd niet, hè? Ook de profeten wisten de tijd al niet. Dat lazen we uit. De tweede. De eerste brief van Petrus. De eerste brief van Petrus was het. De eerste hoofdstuk. Dat lazen we dat de profeten onderzocht hebben. Op welke hoedanige tijd de geest van God die in hen was beduidde. En tevoren zag het lijden van Christus en de heerlijkheid die daarop volgt. Maar ze hebben het niet precies geweten van wanneer zal dat zijn. En wanneer zal dat allemaal gebeuren. Dat wisten de profeten ook niet. En dat weten wij ook niet hoor. Wat er nog vervuld moet gaan worden. Wij weten ook niet allemaal precies hoe en wat en wanneer. En ja, veel is er voor ons verborgen. Maar datgene wat in Gods woord staat. Ja, daar kun je vanuit gaan dat geschiet zeker. Dat kunnen blinden nog wel zien. En als je dat niet gelooft, zal ik dan zeggen op wie je lijkt, dan ben je een struisvogel. Die zijn kop in het zand steekt. Dan zie je niet veel. Nee, dan zie je niet veel. Wees geen struisvogel. Wees geen blinde. Als je wel blind bent, dan moet je me vragen of de Heer je ogen wil openen om te zien wat er in de schrift staat. Maar zelfs de blinden kunnen het zien. Zelfs de blinden kunnen het zien. Dat degene die erin staan, ze kunnen het tasten. Hè? Blinden kunnen niet zien, ze kunnen het tasten met de handen nog wel. Als ze langs de muur lopen, dan voelen ze de muur. Hè? Dan voelen ze de muur, hier is de muur. En een blinde kan heel veel leren. En niet alleen met braille, maar ook om zijn omgeving te verkennen. Hè? Met de blinde stok enzovoort enzovoort. Hè? Ze kunnen heel veel leren. Zeker in onze tijd. Ze kunnen tasten naar de dingen die daarin voorzegd zijn. Metterdaad. Geschieden. Zo'n woord hebben wij. De waarheid van Gods woord wijkt er niet vanaf, kinderen. Nooit, nooit afwijken van Gods heilig en onfeilbaar woord. Want de wereld is vol leugen. En vol dwaling. Tot op de huidige dag toe, er komen iedere keer nog weer dwalingen bij. Soms in een oud jasje, maar ze komen er iedere keer weer bij en iedere keer komen ze weer terug. Gods woord is de waarheid. En laten we daarbij blijven. Al roept de wereld nog zo hard dat het anders is. Ja, ja, laat maar roepen. Laat maar roepen. Want de blinden kunnen het zelfs zien. Dat Gods woord werkelijkheid is en werkelijkheid wordt het getuigenis van de Heilige Geest. Dat breng ik niet aan het woord toe. Nee, dat heeft het woord bij zichzelf. Ik moet niet denken dat ik leef en dat de schrift dood is. Het is net andersom. Ik ben van mezelf geestelijk dood. En de schrift is levend. Krachtig en fris. En of dat je dat gewaar wordt. Amen.